Welkom bij het programma In de Platenkast. Het programma en ik, Pieter Tinbergen, in iedere onderweek duik in de platenkast van bekende en of interessante Amsterdammer. Na twee afleveringen weer terug. Althans, de vorige twee waren een herhaling. Maar nu weer gewoon live. En nu ik vandaag toevallig ook weer begonnen ben met werken. De celliste van het nummer dat ik het meest tijdens mijn werk tussendoor af en toe even luister. Ik wil alleen maar zwemmen van Spinvis. Ik geloof in de versie die ik had luisteren speelt ze niet mee. Maar ik heb ook versies gezien waarin ze meezingt. In Chris onderzoek deed. En wat wil je nou liever als je met een soms enigszins saaie, warme kantoordag bezig bent dan gewoon alleen maar zwemmen. Dus vandaar dat ik het heel vaak luister. Hoe nou, Saartje van den Kamp is van hetzelfde bouwjaar als ik. En dus moet je niet opkijken als ze vele dingen al vele jaren doet. Want bij Spinvis is ze al meer dan 20 jaar betrokken. Maar ze doet meer. Zo werkt ze onder andere ook samen met Orkater en Iseline Kalister en het Asko Schoenberg Ensemble. Kortom, heel breed in haar samenwerkingen, maar allemaal van hoog niveau. Ze is ook opgeleid als celliste, maar ondertussen zingt ze ook en maakt ze ook dingen. Een ideaal iemand, zogezegd, om te gast te hebben als we ons zo langzamerhand op gaan maken voor het culturele jaar. Een groot plezier in de studio te mogen ontvangen. Saartje van den Kamp, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, en je hebt uiteraard ook muziek meegenomen. Je hoeft niet alles te zeggen, maar waren je selectiecriteria toen je het uit ging zoeken?
Dat is een goede vraag, want het is nogal een vraag om even 5 of 6 nummers uit je hele platenkast te kiezen als je zoveel muziek houdt.
Ja.
Dus ik ben daar echt een tijdje mee bezig geweest. Selectiecriteria waren denk ik toch wel, als er een verhaal in mijn eigen leven mee verbonden was. Of als het mij iets heeft gedaan of heeft veranderd of iets met mij heeft gedaan op een bepaalde manier.
De invloed heeft.
Ja.
En wat is het eerste verhaal waarmee we gaan beginnen?
Nou, ik dacht, ik ben cellist, dus ik wil ook iets klassiek laten horen.
Ja.
En dit eerste stuk wat ik koos was een strijkkwartet van Guillaume Lequeu. En Guillaume Lequeu is een Belgische componist.
Ja, want even voor de mensen die het nog niet door hadden, je bent zelf ook van Belgische afkomst, hè?
Dat klopt, ja.
Mensen die naar Frankrijk zijn er in ieder geval doorheen gereden de afgelopen weken.
Of doorheen kropen.
Ja, het is altijd, we zijn weer in België, wat wegen zijn slecht. Is een beetje bij ons in het gezin ook. Nee, daar hoef je niet op in te gaan, maar dat is jou ook opgevallen, merk ik. Ja. Maar goed, hoe dan ook, België. Een Belgische cellist, daar hebben we het echt over, toch?
Ja.
Ja, vertel. Ja, wat, ja. Waarom hem?
Het is geen cellist, het is een componist.
Oh, sorry.
Ja, waarom hem? Omdat ik een van de mensen, van de composities die mij ontzettend geraakt heeft toen ik op het conservatorium studeerde. Ik zat in Leuven. En na een tijdje heb ik besloten om dus echt voor muziek te gaan. Zo kwam ik in het Lemmens Instituut terecht. Ging ik daar studeren. En daar kwam ik dan natuurlijk ook allemaal andere mensen tegen die ook helemaal voor de muziek gingen.
Ja.
En vormden wij op een gegeven moment met 3 vrienden een strijkkwartet. En strijkkwartet is voor een strijker echt een summum. Omdat daar zo'n bepaalde klank vandaan komt. En die snaren die bij elkaar gaan trillen en passen, dat is gewoon echt heel fantastisch.
Extreem letterlijk afstemmen als het ware.
Echt afstemmen, maar dan komt er ook iets bij wat je echt niet zelf kan maken. Er komen allemaal boventonen, die gaan allemaal meespelen. Daar heb jij verder eigenlijk niks mee te maken. Je moet ze alleen proberen zo goed mogelijk te strijken en zo goed mogelijk te spelen. En dan is er een optelsom van dingen en van muziek. En dat is zo geweldig. En nu, deze compositie is van een componist die heel jong was. Hij is ook heel jong gestorven. En dat hoor je in die muziek.
Jij kent hem persoonlijk, even voor de duidelijkheid?
Nee, helemaal niet. Want hij leefde eind 19e eeuw.
Oké. Het is duidelijk dat ik nog nooit van hem gehoord had. Ik dacht even ook omdat je zei, ik dacht gewoon dat ik studentgenoot van je, maar dat duidelijk niet. Ja.
Had gekund, ja. Nee, hij leefde van 1870 tot 1894 en hij was heel veelbelovend en hij maakte hele goede muziek. Maar hij is gewoon gestorven door een besmette sorbet-ijsje te eten. Dat kan dus gebeuren.
We hebben het over 1890,
ja,
hè? Ik denk dat tegenwoordig de ijsjes beter zijn voor de mensen in paniek raken.
Ja, maar het blijft natuurlijk spannend. Wat had die man nog meer gedaan als hij langer was blijven liggen? Maar dus dat was een stuk waar die strijkers die komen daarin, lange noten, en dan komt die cello. Dat is een soort hartklop. En dat heeft een soort gevoeligheid die ik toen heel erg sterk voelde. Maar dat komt natuurlijk ook door die leeftijd. Het is echt neoromantiek, heel gevoelig. En daar ging, ja, dat was voor mij echt een opening van oh, samenspelen en dit soort muziek maken is echt een van de mooiste dingen die er bestaan in het leven, denk ik.
Want hoe heette de componist? Even.
Guillaume Lequeux.
Ah ja, Guillaume Lequeux.
Ja, en het stuk is een kwartet in één deel. Molto adagio voor strijkkwartet. En hij had er ook nog een zinnetje bij geschreven. Mon âme est triste jusqu'à la mort.
Oh, toepasselijk dus, voor zijn dood. Kijk, mijn hart is trieste tot aan je dood. Even, heb ik dat
is
verteld?
Droevig tot aan de dood ben ik. Ja, het is natuurlijk echt de hele romantische ziel.
Even mon
âme
tekenen. Ik schrijf mijn eigen Frans, die trek dan toch testen. Mon âme is inderdaad mijn hart?
Mijn ziel.
Mijn ziel, oké. Okay.
Ja,
mijn ziel is triest tot aan jouw dood.
Droevig tot aan de dood.
Oh, wat romantisch, ja.
Ja, hij wist natuurlijk niet dat hij zo jong ging sterven, maar hij was er wel gevoelig voor. Net zoals veel kunstenaars natuurlijk.
Thank you.
Zo, het was even zoeken naar het juiste moment, want het duurt 11 minuten. Dus dat gaat nog net een paar minuutjes te ver. Wordt net een strijkorkest en je zei zelf al van... Ja, dan til je elkaar op. Dus ik dacht, die heeft veel vaker een strijkorkest gespeeld. Maar het is niet dat je het meest doet, als ik een beetje snel kijk. Of zeg je van nou...
Op dit moment niet meer. Ik heb heel vaak in orkesten gespeeld. Heel veel kamermuziek ook gespeeld. Maar de laatste jaren, ja, langzaam ben ik toch meer bewogen naar theaterpodia.
Ja.
En andere muziek gaan maken in samenwerking met andere mensen. Niet per se orkesten. Maar in theater of bij geïmproviseerde ensembles of... of films.
Andere soorten.
Precies. En nu de laatste jaar zit ik nu al heel lang inderdaad bij, wat je al zei, bij Spinvis. Dus dat is meer in de popmuziek.
Ja, maar dat doe je onder andere toch, als ik goed bekijk. Ik bedoel, het is niet het enige werk, zou ik maar zeggen.
Daarnaast, dus bij Spinvis doe ik veel, maar maken we samen ook voorstellingen. Los van spelen in de band, maak ik samen met hem ook nieuwe voorstellingen. Ja. En daarnaast maak ik mijn eigen muziek op allerlei manieren.
Ja, want je bent wel begonnen met de cello, om nog even bij de cello te blijven.
Zeker, aan. Ja, echt ook klassiek cello heb ik helemaal gestudeerd.
Ja, waarom koos een meisje uit België? Was dat iets wat je op je 13e wist van de cello? Vind ik wel heel leuk, of begon dat later?
Op mijn 13e wist ik het wel, maar het begon. Ik was heel klein toen ons moeke, dus mijn moeder speelde piano. Ze is een hele goede pianiste, amateurpianiste. Maar ze speelt elke dag. En nu is ze in de 80 en speelt nog steeds elke dag. Dus,
oh ja.
En dat was toen ik heel klein was ook al zo. En ik wilde ook muziek maken. Dus ik stond daar naast die piano van wanneer mag ik?
Broertjes of,
Ik heb een jongere broer en een stiefzus die ouder is. Uit een eerste huwelijk van mijn vader.
Ja.
Maar ik was heel erg daarmee bezig.
Ja, jij wilde
meedoen.
Echt
doen. En toen, dat was dan zo, in het dorp waar ik vandaan kwam, was een muziekschool. Maar je mocht pas naar de muziekschool als je het eerste leerjaar had gedaan, als je kon lezen. En dan moest je eerst noten leren doen en dan pas mocht je een instrument kiezen. Dus ik moest voor mijn gevoel jaren wachten.
Oh, ja.
Maar toen was ik wel 7 of zo, toen ik naar de muziekschool ging. En toen wilde ik een van de instrumenten spelen die ik kende. Ik was een kind, als kind ken je dus piano, viool, dwarsfluit en gitaar. Dat waren zo de instrumenten die op mijn vizier stonden. Alleen in die muziekschool waar ik zat, in dat dorpje.
In een Vlaams dorpje?
Vlaams Sint-Joop in Schoor, daar kom ik vandaan, ja.
Oh, ja.
En die klassen die zaten vol. Dat is maar klein, dus die hadden geen plek meer voor nog een extra leerling. Dus toen dacht ik, ik ga toch niet nog een jaar wachten.
Ja.
Ik zit al
de
zo lang
zeven dag pot dikkie.
En toen zei de directeur aan het eind van dat schooljaar, waar ik dus die notenleer wel had gedaan, zei hij, de celloleraar die heeft geen leerlingen. Wilt er niemand cello spelen? En ik dacht, cello, wat is een cello? Maar ik was vooral gegrepen door het feit, ik moet toch wachten. En die leraar die heeft geen leerlingen, dus die heeft geen werk, die heeft geen eten. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik moet dan toch wachten. Ik ga in de tussentijd dan wel cello les volgen. En toen,
je vond de leraar ook een beetje zielig.
Ik vond dat heel zielig voor die leraar. En ons moeke die zei, en ik vroeg van hoe ziet een cello eruit? Wat is dat eigenlijk?
Ja.
En toen zijn we op tv gaan zoeken naar orkest. Dat is een cello. Oké, vooruit dan. Ja, toen ik
1981 hebben we het over. Hè? Ik bedoel, omdat je mijn leeftijd hebt, durf ik een beetje openlijk daarover te zijn.
Ja hoor. En toen dacht ik na de zomer, dus na het begin van het schooljaar, naar die celloles. En de eerste celloles was al zo geweldig. Ik heb daarna nooit meer gedacht van, dat was een tijdelijke zaak hier.
Ja?
Dus ik ben nooit meer naar een ander instrument overgestapt.
Ook een goede leerkracht gehad aan hem toevallig? Dat hij ook...
Was ook een schat van een man. Ja, dat was echt een... Ja, hele fijne leraar. En daarna heb ik een andere leraar gehad natuurlijk. Ik heb altijd geluk gehad met leraar.
Wat
vond
je meteen zo leuk aan de cello eigenlijk? Wat je zegt, je begreep meteen, je dacht...
Ja, het is voor een klein meisje iets indrukwekkend natuurlijk. Het is een groot instrument. Het zit helemaal in, dus je zit er helemaal omheen. Dus het zit tussen je benen, je armen omhelzen dat instrument. Ik had dan wel een kleinere maat. Hè? Dus je begint dan met een 1/8 en een 1/4 en een 1/2. Dus dat groeit met je mee.
Het is nog steeds je hele lichaam.
Maar nog altijd is het heel groot en om je heen. En
omhelzing.
En, precies. En die diepte daarvan, dus die lage snaar, die C-snaar. Ja, dat is echt dat is een diepte die meteen trilt en klank maakt. En ik denk ook dat het als beginnend instrument een fijnere tessituur is, hoog, toonhoogte is dan bijvoorbeeld een hoger stemd instrument.
Ja,
het is een instrument waarvan ze zeggen, het ligt het dichtst bij de menselijke stem.
Ja.
En ik kan me daar wel eens bij voorstellen, ja, het praat ook.
Nou, ik zit er bijna dat ik erover nadenk. Een kleine cello die jij als 7-jarig meisje had, zit misschien wat dichter ook bij een stem van een 7-jarig meisje dan een cello die je nu hebt bij een 7-jarig meisje.
Die is veel te laag.
Nee, maar het groeit misschien wel mee met de stem. Zeker bij mannen bij wie de stemverschil wat groter is. Dat ik nu even hard op na te denken. Maar,
ja, al is het natuurlijk zo dat de toonhoogte wel dezelfde is.
Ja.
Het is natuurlijk allemaal kleiner
gemaakt. Ja, dus okay,
ja, en het resoneert anders en zo. Maar de toonhoogtes zijn wel dezelfde natuurlijk.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar in ieder geval, het werkt meteen gepakt. Zullen we even naar muziek luisteren? Wat heb je? Je hebt 5 nummers meegenomen, maar je mag natuurlijk ook altijd denken van ik ga nog iets anders doen. Maar
zullen we naar de volgende keer? Ja, de volgende. Dus wat de keuzes die ik moest maken. Bij ons thuis werd vooral klassieke muziek gedraaid.
Speelde jouw vader trouwens ook een instrument?
Nee, ons vader speelde pick-up, zoals hij zei.
Okay.
Maar dat deed hij dan wel met verven.
Hebben ze elkaar wel bij de muziek gevonden toevallig? Of nee. Was dat ook gewoon, verliefd op iemand die toevallig heel veel van piano hield?
Ja, nee, ze waren allebei leraar op mijn school. Ze zijn leraars in de middelbare school.
Sorry dat ik nog even doorvraag. Maar ook even vanuit voordelen, een katholieke achtergrond of gewoon...
In België heeft iedereen zo wat een katholieke achtergrond.
Dus ging ook wekelijks naar de kerk, om het zo maar te zeggen? Of,
Nee, dat niet. En dat komt omdat zij dus heel sterk een katholieke achtergrond hadden, vooral aan smoeken.
Ja.
Die heeft daar ook de last van gehad. Want dat is natuurlijk wel een strenge... Er was een streng systeem en een sociale controle en alles. En, dus de cultuur is wel helemaal katholiek, maar dat zij is wel echt gestopt met naar de kerk gaan, omdat zij dat niet meer wilde.
Ja.
Maar wij gingen wel naar katholieke scholen, ja, en de hele, alles ademt. Het katholieke qua rituelen, we hebben communies gedaan, dat is heel gewoon. En dat heeft ook iets moois wel. En,
ja, kan je eigenlijk zeggen, want je zegt inderdaad alles, dus dan bevestig je meteen mijn vooroordeel, dat bijna heel België, zeker de dorpen, allemaal doordrenkt zijn van het katholicisme op een bepaalde manier? Of zeg je?
Op een bepaalde manier wel, ja. Ja. En er zijn op een gegeven moment kwamen socialistische bewegingen. En er zijn natuurlijk echt mensen die daar heel erg naartoe bewogen zijn. Wat ik heel goed begrijp natuurlijk, die andere dingen. Maar die werden dan wel, dat waren allemaal dan toch wel dingen waarnaar gekeken werd. Dat was toch een soort echt verzuiling daarin.
Ja.
Dat zijn zij. Er waren allemaal grenzen tussen en er werd naar gekeken en over geoordeeld. Dus... Het meest algemene, en iedereen stemde toen ook vooral die CVP, het gemiddelde, was het katholieke leven. Ja. Ja,
en jouw moeder heeft daar een soort strijd in gevoerd, hoor ik jou een beetje zeggen.
Ja, zeker. Zij zijn niet meer naar de kerk gegaan. Maar toen ik mijn communie moest doen, zat ik wel met een dilemma, want ik dacht, ja, maar... dat is toch ook raar. Ik moet hier vanuit school en dus we doen gewoon de communie en ik ben gedoopt. Maar ik ga niet naar de kerk. Hoe zit dat? En toen ben ik zelf naar de kerk gegaan.
Ja.
Om uit nieuwsgierigheid en ook om het te willen weten. En dat is ook wel mijn aard, om de dingen dan te willen weten. Hoe zit het?
Ja.
In zelf te willen beleven. En toen ben ik heel goed bevriend geraakt met de pastoor van die kerk, die mij zag. Komen daar als meisje van 10 was ik toen.
Vrij jong, ja.
En ik zat daar altijd alleen. En die heeft me toen laten helpen. En dat was allemaal heel leuk. En ik heb toen heel veel... ik heb daar heel toffe gesprekken mee gehad. En later, toen ik... we waren echt goed vriend. En later, toen ik 18 was, en moest ik kiezen van wat ga je studeren. Dan kiezen, wat ga je doen? Toen ben ik, in eerste instantie durfde ik nog niet voor die muziek gaan. En toen ben ik filosofie gaan studeren. En toen had ik nog steeds hele goede gesprekken. Want toen raakte ik helemaal in de war natuurlijk. Van dat geloof in die filosofie, dat klopte natuurlijk. Het ging alle kanten op. Maar dat was heel interessant. Dat was heel tof.
Je hebt de kerk van een lieve kant leren kennen.
Voor mij is het anders. Iedereen heeft zijn eigen verhaal.
Ja, nee, maar het is mooi om zo'n verhaal ook te horen.
Ja.
Maar door mijn schuld werden we even afgeleid. Want je was aan het inleiden op Leonard Cohen.
Ja, wat trouwens ook iemand is die al zijn leven gezocht heeft. Hè, naar allerlei, naar van alles. Wat...
Alle goede mensen zoeken toch in leven.
Echt, dat is gewoon mensen die iets willen maken. Die doen, ja, die gaan. Maar dus, Leonard Cohen werd, dus ik zei al, ah ja, bij ons wordt vooral klassieke muziek gedraaid. Maar ons vaker, die draaide ook andere dingen. Onder andere Leonard Cohen. En dit is dus die, een van die eerste platen waar die Bird on the Wire op stond. Ja, dat werd heel vaak, vaak als hij alleen thuis was en ik kwam terug van school, dan stond dat echt loeihard op. En stond er ofwel Mahler op, ofwel dus zoiets als Leonard Cohen. En daar heb ik dus hele goede herinneringen aan, maar dat zijn zo'n goede liedjes. En ik heb onlangs ook het boek, er is Francis Meus, heeft een, iemand uit Leuven, heeft een prachtig boek geschreven over het leven van Leonard Cohen, maar vooral vanuit hoe hij werkt en hoe hij zoekt en hoe hij zijn teksten maakt. En ja, dat is echt fantastisch. En dit liedje, Bird on the Wire, is voor mij echt een symbool van... Ik zie ons vaker daar, maar ik zie ook mezelf en de zoektocht die je als mens hebt naar vrijheid en naar je vleugels uitslaan. Van wat ga je doen in het leven? Wat moet je doen? Maar er is ook die wire. Je bent ook verbonden met wie je bent, met waar je vandaan komt, met je afkomst. En dat vind ik daar heel mooi in dat liedje.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.
I've tried in my way to be free. Ben je altijd op zoek naar vrijheid? Saartje.
Vrijheid is een beetje een breed woord natuurlijk, maar...
Een raar woord ook, hè?
Een raar woord, van wat is het? Wordt ook te pas en te onpas voor van alles gebruikt, waarvan ik denk...
Is dat
maar,
vrijheid, ja.
Ik denk, wat je wel zoekt, iedereen, is toch een stem. Je eigen stem, je plek waar je moet zijn en waar jij de beste zelf kan zijn die je wil zijn. Of waar jij er voor een ander kan zijn op de beste manier. Dat denk ik, dat je zoiets zoekt en... Ja, ik ben daar best een hele tijd mee,
nou ja,
mee bezig.
Ik bedoel, we hebben het al genoemd. Je komt uit een dorp in België en volgens mij woon je ook gewoon in Amsterdam, toch?
Ik woon in Amsterdam.
Dus daar is een soort contrast toe. Hoe heeft die zoektocht jou vanuit een dorp in België in goede gesprekken hebbend met de pastoor? Terwijl je zelf de ouders niet naar de kerk gaan, maar jij wel, omdat je zo'n goede gesprek hebt, beland in een atheïstische stad als Amsterdam.
Ja, goede vraag. Ja, het leven kan verkeerd. Ja.
Ik ben atheïstisch trouwens, maar dat terzijde.
Nou, ik studeer dus in Leuven, ik studeer cello. En op een gegeven moment zei die leraar, je moet ook andere klokken horen luiden. En toen ging ik bij een andere leraar en die gaf toevallig in Nederland les. Ik was verder nog nooit in Nederland geweest.
Oh.
Dus ik kwam hier en het was in Zwolle.
Oh, ja.
En ik kwam uit Leuven. Dat was een ingewikkelde situatie. Want het was zo anders dat ik echt in de war was.
Ja.
Ja.
Waarom was... Ik ken Zwolle ook totaal niet. Maar waarom is Zwolle zo heel anders dan Leuven?
Ja, alles, voor mijn gevoel was alles anders.
Oh, ja.
De mensen met elkaar, hoe ze met elkaar omgaan. Hoe lang de cafés open zijn, wanneer de bakkers wel of niet open zijn. Alles, hoe je aan een huis komt. Ik ging daar naartoe met mijn tandenborstel. Ik ga morgen een huis huren, maar dat ging helemaal niet. En was heel veel anders. En bovendien, ik kon niet naar huis. De afstand was echt te groot.
Ja, een kilometer of 400, 500 denk ik.
Ja, en ik had daar geen geld voor en ik miste iedereen.
Hoe oud was je toen eigenlijk? Bijna als een 17-jarig meisje. Dat,
Nee, ik was toen al 25 of zo.
Je had wel al iets van de wereld ontdekt.
Ja. Maar toen zeiden mensen mij, ja, maar niet overal is het zo in Nederland. Amsterdam is heel anders.
Ja.
En toen ben ik in Amsterdam terechtgekomen met iemand in een kamer.
Gewoon iemand die je lief vond of gewoon een vriendin?
Nee, een vriend, maar niet in een relatie voor hem. Maar gewoon iemand die ook, een Vlaming die ook hier moest zijn. Zij zoeken samen iets. En dan nog was het te duur voor ons. Hebben we daar nog iemand bij gehaald? Hebben we met z'n drieën in een tweekamerwoning gewoond om het maar betaalbaar te houden?
Ja.
Maar...
In welke buurt dan maar even leuk bij?
Dat was in de Tasmanstraat. Dat was een heel erg onderhuur. Dat mag ik allemaal niet vertellen, maar het was zo onderhuur. Het heel louche was allemaal. Maar mijn geluk was wel toen dat wie er bij ons kwam wonen was een altviolist, Gijs. Het is nog steeds een van mijn beste vrienden.
Ja.
En hij kende echt heel de muziekwereld hier in Amsterdam.
Oh, ja.
En hij speelde in het Ricciotti-ensemble. En dat is een ensemble dat... Ken je misschien wel? Dat is een straatsymfonieorkest in de jaren 60 opgericht door Jurnasus, onder andere. Het is een orkest van muzikanten die ervan uitgaan. We moeten niet zorgen dat we niet alleen gaan waar mensen een kaartje kopen voor ons, die toch wel naar ons komen. Wij moeten naar de mensen toe gaan die anders niet met muziek in aanraking zouden komen. Dus we gingen naar ziekenhuizen, asielzoekerscentra, gevangenissen. Van alles, op de markt, naar scholen. En dat was zo'n leerschool voor mij om te leren performen. Om te geven wat je te geven hebt.
Deed je toen nog echt het klassieke werk of ging je toen al een beetje theaterkant op?
Dat was alles door elkaar, maar dat was heel veel klassiek ook. Ja, het was echt symfonieorkest. Ja, het was echt... Maar ook, we bewerkten ook popliedjes, we bewerkten ook salsa, van alles en nog
wat. Het werkte wat breder qua repertoire voor jou.
Het werkte wat breder, ook om meer mensen te kunnen bereiken.
Ja.
En om door die mix te zetten, als je Mozart zet naast een popnummer dat ze kennen, maar dan heel tof gearrangeerd voor orkest, dan spreek je op een andere manier mensen weer aan. Dus dat werkte heel goed.
Zullen we even muziek doen daarin misschien? Is dat een idee? Want ik,
Ik heb daar nu niet meteen muziek uitgekozen, maar doe maar.
Ik zit bijna te denken, we kunnen gewoon op YouTube kijken. Of zeg je van, je kan ook een... Even kijken hoor. Of gewoon een volgende nummer, dat kan ook. Maar zeg maar wat jij leuk vindt.
Want met het volgende nummer is dan weer iets heel... Anders doe je Lausje Swiné van Camille.
prima.
Want dat is zo'n mooi liedje en dat is gewoon, dat gaat ook over waar je vandaan komt in het verhaal dat je daarbij hebt en hoe je daar op een bepaalde manier naar terug wil, maar ook niet meer helemaal naar terug kan.
U luistert naar de plaatkast van celliste, zangeres, ook inmiddels theatermaakster Saartje van Kamp. Die inmiddels in dit verhaal was beland op een illegale woning, maar wel in Amsterdam. Om les te krijgen in het cello spelen en vervolgens met de maatschappij in aanraking kwam. Althans, dan hoorde ik het een beetje met allerlei verschillende onderdelen.
Ja, met een wereld, ja. Een hele andere wereld. Maar het is ook goed, hè, om ergens anders terecht te komen. Want hoe moeilijk dat ook is, ik ben toen pas... Je kan pas, als je ergens anders bent, snappen waar je vandaan komt. Of je kan pas zien wie je bent door niet daar te zijn.
Nou ja, dus, het is wel een mooie brug van de vakantie waar veel mensen zitten.
Ja,
dus ik opeens te denken, dat is toch wel een van de redenen dat we met vakantie gaan. Niet zozeer om toch om te ontdekken waar je zelf ook woont op Raamier.
Ik denk het wel, dat ook een van de dingen is. Ja.
Ben jij nog met vakantie geweest toevallig? Of,
Ik ben ook met vakantie. Ja, we zijn richting het oosten gereden, richting Duitsland. Ja, maar mijn vriend die kreeg een bacterie in zijn wat heel gevaarlijk is, in zijn arm. Dus we zijn uiteindelijk niet zo ver geraakt.
Oh, ergens halverwege West-Duitsland zijn jullie teruggekeerd.
Nee, we zijn daar moeten blijven op een plek omdat hij in het ziekenhuis moest blijven.
Oh, een rare vakantie gehad.
Rare vakantie.
Nou ja, ik kan me ook bijna voorstellen dat je ook zo'n ervaring... Ik ga er even vanuit dat hij inmiddels weer gezond van mij verleden.
Ja.
Dus het is inmiddels tot een herinnering aan het worden. Dat je dan ook ontdekkingen doet. Ik bedoel, je leert wel maatschappijen kennen, ook doordat je in de problemen daar komt. Je leert Nederland ook kennen, doordat je geen woning kon vinden in Zwolle, denk ik dan.
Bijvoorbeeld, ja, natuurlijk. Doordat het iets anders is, leer je iets.
Ja, als iets glad en smoothly loopt, dan leer je het minder goed kennen op een bepaald manier.
Ja, inderdaad. En onthoud je het niet, wat je ook zegt. Als er niet, een vriend van mij zei onlangs, als er niet iets raars is gebeurd of een probleem was, dan vergeet je, dan vergaat het in de tijd.
Ja.
Terwijl je onthoudt, dus soms moet er iets gebeuren, want dan onthoud je tenminste. Ik vond dat wel een heel grappige.
Ja, nee, goed, dat is, nee, dat maakt vakantie voor een deel ook leuk. Inderdaad, de rare oplosbare problemen.
Het moet wel oplosbaar blijven.
Ja.
Overzichtelijk en zo, want er zijn natuurlijk problemen die niet.
Hij is uit het ziekenhuis terechtgekomen, hij is gezondelijk gestopt. Dat soort dingen moeten dan wel onderdeel van de regeling worden.
Moet je wel kunnen zeggen
dan,
ja.
Hoe kwam je hier? Oh ja, je kwam in Nederland inderdaad terecht en je bent steeds meer in theater ingegaan.
Ja.
Hoe heeft zich dat in jou volbracht?
Ja, toch die zoektocht naar wat is mijn stem, wat wil ik doen? En dat is ook, ik wilde meer aanwezig zijn. Ik zocht naar een aanwezigheid. Hoe kan je aanwezig zijn? Hoe kan je zelf iets maken? En ik had de behoefte om zelf dingen te maken ook. En dat is dan moeilijk als je louter uitvoerder bent. Dan je wil mee dingen te zeggen hebben. Of je wil mee iets zelf maar inbrengen. En dan ging ik dus... Ik kwam bij Spinvis terecht op een gegeven moment. Dat is natuurlijk een heel belangrijke stap geweest voor mij. Om te zien van... Ja, ik heb echt twee liefdes. Dat is de liefde voor filosofie en taal. Waar ik ook studeerde heb. Maar ook die voor muziek. En dus de woorden, hoe woorden en muziek... niet alleen maar als een... tekst op muziek is, maar hoe dat in één kan geweven worden, dat had ik echt nog nooit op die manier gemerkt als bij
de pastoor Spinvis. En je moeder zitten constant om aandacht van jou te vragen, dat zit ik opeens te denken.
Ja, zo is dat, hè, bij mensen. Ze hebben altijd lijnen en die komen
dat is een beetje de bird on the wire die daar dan terecht komt. Ja.
Weer die wire, ja, precies. En zo dus zoals Erik, de jongen van Spinvis, dan hoe hij de woorden als een instrument gebruikt in zijn muziek, bijna.
Ja.
En hoe dat in dat vond ik zo magistraal, dat vond ik zo goed. Dat heeft mij heel erg geïnspireerd. En steeds meer ben ik zelf zo ook dingen gaan maken en uitproberen. Of bijvoorbeeld, wat ook een heel belangrijke stap was loskomen van het papier. Dus improviseren zonder dat iemand zegt... Jij moet nu dit spelen. Maar je zit daar en daar kijken mensen en daar luisteren mensen. En je wil iets doen en je wil ze iets geven. En je gaat. En je gaat spelen. En ja, dat is zo'n ervaring. En dat zijn dingen die heel bepalend zijn.
Ik heb net filmpjes van jou gezien met Spinvis. Onder andere dat je aan het zingen bent. Dat ziet er vrij geïmproviseerd uit dan dat zingen ook. Klopt dat?
Er zijn momenten die open zijn of die... Ja, of geïmproviseerd. Niet als je geïmproviseerd bent, helemaal niet. Maar het is wel... Het moet op dat moment... Maak je het. Je geeft, en dat is ook het unieke van met een publiek iets meemaken. Hè? Dat hebben we na corona toch gemerkt dat het toch belangrijk is om in een zaal te zijn. En bij iemand die iets speelt of zingt voor jou betrokken te zijn. Omdat het is het unieke van dat moment ook.
Ja.
En dat is iets wat iedereen voelt. Een luisteraar, een speler, iedereen. En dat is iets wat heel speciaal is als mens, vind ik, om zoiets...
Zullen we even naar Spinvis gaan luisteren?
Ja, dat is een goed idee.
Even kijken. Ja, iets van Spinvis breng ik mee. Even kijken. Oh, dat is
ik dacht Goochelaars Geesten.
Oh ja, CD.
Dat is deze en dat is nummertje 1 eigenlijk.
Dat nummer 1 is dat?
Van deze plaat mag je nummer 1, ja.
Oké. En waarom dat nummer?
Dat is een nummer dat mij heel erg geraakt heeft. Ik vind die tekst echt heel erg goed. En... ja.
Oké, nou, prima. En u luistert naar de plaatkast van celliste, zangeres, theatermaakster. Beetje niet volgorde, zou ik bijna zeggen, of niet?
Ja, het is allemaal
een grote ontwikkeling in jou. Je begon met cello en Saartje van Kamp. Ja, voor mensen die nieuwsgierig zijn. Ben je binnenkort weer te bewonderen met optredens? Of ben je... Die denk ik wil er wel zien of horen. Is er een mogelijkheid binnenkort?
We hebben net een tour afgesloten. Ik heb heel het voorjaar speelden we Neveldieren. Met als duo voorstelling. En nu net hebben we met de band nog een aantal grote festivals gedaan. Zaterdag waren we op Lowlands. En voor Caprera en die dingen. Maar het is nu net even afgerond. En volgend jaar hebben we weer een hele nieuwe voorstelling. Die gaan we nu maken.
Wie zijn we trouwens?
Spemis en ik als duo voorstelling, of ja, met een aantal gasten hebben we in, dat is herfst 2025. Komt er een
jij
nieuwe.
En Friends, om het even in
ja, en nog een paar gasten, inderdaad. Maar tussendoor ben ik, heb zelf een plaat gemaakt. Daar ben ik heel lang, heb ik daar tussendoor stukje met stukje allemaal elementen meegemaakt. En dus daar ga ik nu mee aan de slag met mijn eigen plaat, die komt uit in januari. 2025, dus januari.
Ja, over 5 maanden, zeg ik.
Ja, precies. Dus ik ga nu zelf spelen.
Gewoon echt helemaal doen in je eentje. Als
ja, dat ga ik ook wel met een muzikant, met twee andere muzikanten doen. Maar dit is
echt een Saartje van de Kamp project.
Het is wel mijn eigen... Ja, ik heb het zelf gemaakt.
Is dat enigszins voor het eerst of zeg je van... Nou nee, dat heb ik wel vaker gedaan. Of is het wel iets nieuws voor je?
Dit is iets nieuws voor me. Ik heb eerder een plaat gemaakt, dat was Walla Cristalla. Ja. Toen ben ik vooral heel erg veel in Amsterdam, heb ik heel veel mensen gevraagd om voor mij te zingen. Mensen die overal vandaan kwamen. En in buurtcentra, vrouwencentra, hier op de Markt, in de Dapper Markt, heb ik gevraagd mensen, kennen jullie nog een liedje van vroeger? En dat was heel tof, want mensen werden daar heel blij van die vraag. En toen heb ik heel veel hele mooie Russische, Turkse, Arabische... Chinese liedje, Iraanse.
Een multiculti liedjes van vroeger.
Ja, en die heb ik op muziek gezet opnieuw. En dat is Walla Cristalla. Dus dat heb ik eerder gedaan. Maar nu, wat ik nu heb gedaan, is gewoon echt beginnen met een zin. Die vind ik mooi. Wat ga ik ermee doen? Een melodietje, een motief, een stukje piano, een stukje cello. En dat daarvan uiteindelijk iets gemaakt. Ja, nummers gemaakt.
Dus om toch maar even bij dat liedje te blijven. De zin, de wire te laten zijn, er allemaal vogeltjes laten landen als daar.
Ja, het proberen te laten komen en kijken wat gebeurt er. Het plezier van het maken eigenlijk. Gewoon het plezier van, het is een spel ook.
Ja, een soort creatief spel in jezelf. Wat was bijvoorbeeld één zo'n zin waaruit je verder bent gaan werken? Weet je dat?
Er slaapt een wolf in de tuin met de stem van een kind.
Oh ja.
Werd ik op een dag mee wakker. Wat is dit voor een rare zin?
Ja.
Maar hij had een geheim en ik moest het nog ontdekken. Maar daar heb ik dus uiteindelijk een liedje van gemaakt, ja. Maar zoiets, ja, bijvoorbeeld.
Ja, dat gewoon waar je toevallig mee wakker werd, daarvan, oh ja, leuk. En zo zijn er, hoeveel nummers staan op de cd?
11.
Oh ja, dus... Ja. In januari komt dat uit. Dat wordt je eerste groot project.
Ja.
Brengt het langzaam bij het einde van de uitzending. Waar gaan we mee eindigen? Ik zie nog eentje er staan. Althans.
Ja, wat ik nog bij heb is iets heel anders. Dat is electropop. Dat is echt een FKA Twix.
Ja, wil je die live of juist die andere? Je zegt twee en je zegt of live. Zie je, je hebt een
Die live duurt ietsje korter, dacht ik. Dus daarom moet ik hem erbij. Maar het kan ook die andere zijn. En dan kan je beginnen op 43 seconden.
Prima.
En dat is Mary Magdalene. Over de figuur Maria Magdalena.
Ja.
Die verschillende connotaties heeft gekregen natuurlijk in de loop van de tijd. Maar zij zegt van, dit is een vrouw die, die gewoon... Die moet gerespecteerd worden als vrouw en niet als een niet-man.
Ja.
En ook om op te komen voor vrouwgelijkheid. Maar ik vind het een heel sterk nummer. En live, ze danst ook. En ze heeft het ook zelf gemaakt. En als zij danst, er is een instrumentaal stuk. En als ze dan live dat doet, dan danst zij met een soort zwaard. En ze doet dat. Ze is zo sterk en zo krachtig staat ze daar als vrouw. En zingt ze en danst ze. En op momenten dat ik mezelf... als ik moet spelen en ik voel me even niet helemaal zeker of niet goed of zo... als ik, er waren momenten dat ik dan, als ik die clip keek, dan kreeg ik een soort energie daarvan. Okay. En, een soort, en dat was ja, dus voor mij belangrijk.
Brengt ons bij het einde van de uitzending. Nina, dat ik jou hartelijk heb bedankt voor je komst.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan. En uit aan te kondigen dat over 2 weken te gast komt schrijfster Rinske Hille. Maar nu gaan we dus luisteren naar FKA Twigs met Mary Magdalene. Creature of the side.